Goedenavond, de gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier. En in de kerk en u allen die het huis of elders deze dienst meebeleeft, van harte welkom. En in deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwam, bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijkse het gebedsmoment in het koor van de kerk. Volgende week zondagavond, het is dan 7 december, is er na de dienst gelegenheid om samen met de liturgiecommissie nog enkele liederen te zingen. Het is mooi om in deze adventstijd te zingen tot eer van het God, dus wij hopen dat veel mensen van deze gelegenheid gebruik maken. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Jan Stichter van de Prinses Maxima Haven en aan zijn zoon John. Jan ontvangt op 1 december een nier van zijn zoon. We danken met Nico Beekman dat het naar omstandigheden goed met hem gaat, na de zware operatie die hij onlangs moest ondergaan. We bidden voor Annemarie Bogaert van Omloop West 44, die voor rust en herstel aan een aantal weken in de herberg in Oosterbeek verblijft. We bidden ook voor haar man, Martin en de kinderen. We bidden ook voor Wilke en Marlies den Hertog en hun kinderen. Wilke is vandaag bevestigd in het christelijk gereformeerde kerk, de stem van de goede herder in Bunde Meersum, om van daaruit opbouwwerk te gaan doen in Heerlen. Het gaat nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk, staande zingen uit Weerklank, lied 112, de verse 1 en 2. En vers 1 begint met: op u, mijn heiland, blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. En vers 2 met: vervul, o heiland, het verlangen, waarmee mijn hart u de komst verbijt. Na het zingen van lied 112, de verse 1 en 2, is er het gelegenheid voor persoonlijk stil het gebed. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een het gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weet ook deze dienst al in het teken staan van Advent. En we willen daarom verder gaan zingen. Psalm 74, vers 19 tot en met 21. Psalm 74, vers 19 en 21. 19 en 21. Laten we nu belijdenis doen van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en vervolgens zingen van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heer, wat is het toch heerlijk om dat te mogen zingen in antwoord op de geloofsbelijdenis. Dat U onze God bent, U de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heren, zo met de woorden van de belijdenis, ja, het heil dat U, zoals U, dat U aan ons openbaart, als we dat mogen belijden, hoe U zich, Heren, over ons ontfermt, hoe U trouw blijft aan uw schepping, waarmee U begonnen bent en die U niet hebt losgelaten. En waarin U doorgegaan bent, ook na de zondeval. We mogen belijden dat U uw Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons te verlossen. En door uw Heilige Geest ons aan te sporen en ons te brengen bij ons aan te sporen om te komen tot Christus en om ons te brengen bij Hem. We danken U, o God, voor uw grote genade en uw grote liefde daarin. En wij danken U dat wij dan ook mogen zingen dat U onze God bent, dat U onze God wilt zijn. Heer, dat we uit dat geloof mogen leven. We bidden U dat dat geloof ook gebouwd, versterkt mag worden. Als we vanavond hier zijn samengekomen rondom uw woord om te horen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Heer, wil zo door uw geest ook in ons midden zijn, zodat uw woorden ook voor ons mogen oplichten en ze ook door mogen werken in ons leven. En laat zo deze dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Wij vragen of u zo deze eerste adventszondag, Heere, ook verwachting in ons hart wilt geven. Tijd van verwachting, daar zijn we ingegaan. Tijd van verwachting van de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we maken ons op voor het kerstfeest, maar ook voor de wederkomst van Christus. Ook daar worden we gericht. En om te midden van alle donkerheid en duisternis, die ook altijd wel met Advent te maken, in verband wordt gebracht en verband heeft, in de schriftlezingen ook, in de Bijbelgedeelten die vaak gelezen worden, maar ook als we kijken in de tijd van het jaar, ja, dan is het ook een tijd waarin we vertroost worden met het licht van Christus, dat terwijl er duisternis is, er toch een licht schijnt, het licht van uw genade en van uw liefde in Jezus. Heer, wil het zo laten schijnen, omdat we bemoedigd en vertroost van hier mogen gaan. Ja, we mochten zingen aan het begin van de dienst. Ik stel heel mijn hart voor u open, dat onze harten zo voor u open zullen staan en dat u ze zult openen als ze gesloten zijn, omdat we nog steeds onze harten dicht hebben gehouden, misschien wel potdicht. O God, dat u ze dan openen zult en doe dan intocht in ons gemoed, in ons leven, in ons hart. Wij vragen het u niet omdat we het verdiend hebben, maar zie ons aan in genade alleen door Jezus Christus, onze Heere. Amen. De schriftlezing is uit het boek Jesaja. En we lezen daaruit het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot 17. Geen catechismus vanavond, maar een adventstekst. Omdat het ook mooi is om aan het begin van deze mooie periode, vind ik altijd zelf, extra bij stil te staan bij Advent. En we lezen uit Jesaja 7, de versen 1 tot en met 17. En we beginnen bij vers 1. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heere zei tegen Jesaja: ga nu op weg, Agas, tegemoet, u en uw zoon Shear-Jashub, naar het einde van de waterloop van de bovenvijver bij de weg naar het Blekersveld. Zeg dan tegen hem: beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. Want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas. Vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien? Is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. De Heere zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We gaan nu samen zingen van Psalm 80, de versen 1, 5 en 11. 1, 5 en 11 van Psalm 80. Gemeente, ik denk dat ik u niks nieuws vertel als er toch een dreigende sfeer hangt in deze tijd. Een bedreigende sfeer, dat deze tijd iets dreigends heeft, iets bedreigends. De tijd waarin wij nu leven, meer denk ik dan pakweg vijf, zes jaar geleden. Het is wel meer geworden sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Maar sindsdien is het eigenlijk ook alleen maar meer geworden. Het gevoel van dreiging en bedreiging. De strijd zelf vindt zich natuurlijk wel honderden kilometers hier vandaan plaats. Maar goed, het komt wel steeds dichterbij, de oorlog. Denk alleen al maar aan de drones die afgelopen tijden ook in Nederland zijn gesignaleerd op allerlei plekken. En daarmee werden dan weliswaar geen aanvallen uitgevoerd, maar daarmee werden we wel geraakt. Hun aanwezigheid raakte ons wel. Niet direct praktisch, maar wel in ons bewustzijn. De vijand kan veel dichterbij komen, of als iemand kwaad wil, kan die veel dichterbij ons komen dan we misschien eerder verwacht hadden. Een vijandelijke macht kan zomaar opeens in ons midden opduiken. En dat is ook weer niet helemaal onverwacht, want we worden eigenlijk al langere tijd voor gewaarschuwd door deskundigen en overheden. Gewaarschuwd ook voor hybride oorlogsvoering, zoals dat wordt genoemd. Dat is een manier van oorlogsvoeren waarbij geen gebruik gemaakt wordt van legers of van tanks of van oorlogsvliegtuigen, zoals de Oekraïners die nu meemaken. Maar de bedoeling is wel om zoveel mogelijk schade toe te brengen. Het doel is hetzelfde, maar de middelen zijn anders. En die hybride oorlogsvoering, er wordt gebruik gemaakt voor bijvoorbeeld van aanslagen, zoals onlangs in Polen, waarin een treintraject werd tot ontploffing werd gebracht of een aanslag werd gepleegd. Ook cyberaanvallen, waar we het meest nog niet eens van weten, maar er gebeurt ook van alles. Beïnvloeding van de media, bijvoorbeeld. Als we kijken naar verkiezingen in Oost-Europa, waar de social media ook worden beïnvloed om de verkiezingen te beïnvloeden. En natuurlijk dan de drones en nog veel meer. En degene die deze acties uitvoeren, die bewegen zich niet als soldaten door onze straten, maar ze gaan incognito, zijn ze in ons land aanwezig, of op andere plekken natuurlijk. Of ze huren hun handlangers uit het betreffende land in. En mensen die zelf hier wonen, kunnen daarvoor ingehuurd worden. Of ze zijn natuurlijk actief op het web, wonen honderden kilometers hier vandaan. Maar toch kunnen ze ons schade toebrengen en kunnen ze ons beïnvloeden. En dat geeft ons een gevoel van onveiligheid. Het is ook een van de redenen, niet de enige, maar wel een van de redenen dat de overheid van ons vraagt om voorbereid te zijn op calamiteiten. Iedereen wordt gevraagd om een noodpakket samen te stellen. Want stel dat onze infrastructuur ergens geraakt wordt, dan moet je wel iets achter de hand hebben om de eerste dagen door te kunnen komen. Noodpakket, ja, het is een thema dat zelfs in het Sinterklaasjournaal is terug te zien. Zo had je niet kunnen bedenken een aantal jaren geleden dat je daartoe opgeroepen werd om zo'n pakket samen te stellen. En dit maakt dat het gevoel van dreiging in onze samenleving steeds meer voorkomt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over andere vormen van dreiging die worden ervaren. Denk alleen maar aan de klimaatdreiging, waarop we voortdurend worden gewezen voor de gevolgen van de klimaatverandering, de temperatuurstijging die op de aarde die zal leiden tot extremere weersomstandigheden. En we worden er ook bij bepaald door de weersextremen nu onlangs weer in Zuidoost-Azië, maar denk ook aan de enorme bosbranden die in de zomerperiode in Europa plaatsvinden. En wat zal dat ook allemaal niet in de toekomst voor ons betekenen als dat zo doorgaat? Een gevoel van dreiging hangt in de lucht. Misschien stop het liever weg, maar het gevoel, dat stop je niet zo gauw weg. Dat zit er. En Ja, ik sta daarbij stil omdat het in Jesaja 7 ook over dreiging gaat. En juist daarom ook dichterbij onze omstandigheden staat, Jesaja 7, dan we enige jaren geleden wellicht. En we kunnen uit dit gedeelte leren hoe we in het geloof wel of niet met dreiging moeten omgaan. We ontdekken erin, of beter gezegd, of we ontdekken erin wie ons houvast is, waar we houvast in kunnen krijgen. Wat dat betekent voor ons leven. Laten we dan maar eerst naar die geschiedenis gaan kijken. En we lezen over twee koningen die ten strijde trekken tegen Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de hoofdstad van het kleine koninkrijkje Juda. Dat is overgebleven na de scheiding van het rijk van Salomo. Dat eerst koning David was daar koning van en toen komt Salomo. En Salomo die had 1000 vrouwen en hij ging al die vrouwen achterna in een afgodendienst. En daardoor zou er na zijn dood een scheuring van het rijk plaatsvinden. En er bleven twee delen over van Israël. Israël, het land, het ene stuk van het rijk zou Israël heten en het andere stuk zou Juda heten. En Juda, daar was ook de koning van Juda was ook uit het huis van David. En zo zit ook in Juda op de troon een nakomeling van David en die nakomeling heet Agas. We hebben erover gelezen in Jesaja 7. En terwijl hij op de troon zit, in dat kleine koninkrijkje, ja, lezen we dat de koning van het andere gedeelte van dat grote rijk van Salomo, uit het rijk Israël, dat rijk optrekt tegen Juda om de strijd aan te gaan. En niet alleen Israël, maar ook Syrië. Ook Syrië samen met Israël trekken ze ten strijde tegen Juda. Israël valt dus een broedervolk aan. Dat is wel duidelijk. Maar samen met de koning van Syrië gaan zij de strijd aan tegen Jeruzalem. Omdat zij willen dat de koning van Juda zich eigenlijk voegt bij hun plannen om in opstand te komen tegen de koning van Assyrië. En zo trekken ze ten strijde tegen Jeruzalem. En omdat ze weten dat Agas toch niet naar hem wil luisteren, willen ze een regime change bewerken. Dus ze willen dat Agas van de troon gestoten wordt en dat er dus een nieuwe koning in plaats van Agas komt. Nou, hoe dit in Jeruzalem binnenkomt, dat lezen we in vers 2 van Jesaja 7. Waar staat dat het hart van de koning en van het volk beefde zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Het geeft maar aan hoe enorm bang ze in Jeruzalem waren. Bang voor de dreiging van twee landen die Juda onder de voet willen lopen. En er worden ook voorzorgsmaatregelen genomen. Want we lezen even verderop dat Agas zich bij een waterloop bevindt. En dat is waarschijnlijk een plek geweest die belangrijk was voor de watervoorziening van de stad. Die moest natuurlijk wel goed functioneren, die watervoorziening. Want als de vijand rondom de stad ligt, als de stad belegerd wordt, dan kun je nergens anders meer water halen. Je kunt niet de stad uitgaan om water te halen. Je moet dus ervoor zorgen dat je water in de stad hebt. De noodvoorzieningen moeten op orde zijn om het in de strijd zo lang mogelijk vol te houden. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Terwijl Agas de waterloop inspecteert, komt de profeet Jesaja naar hem toe lopen samen met diens zoon, met zijn zoon. Ja, die zoon van Jesaja heeft een bijzondere naam, maar daar ga ik verder nu even niet op in. Daar gaan we even aan voorbij. Belangrijk voor nu is het bericht waarmee Jesaja naar Agas toekomt. De inhoud van dat bericht is dat Agas helemaal niet bang hoeft te zijn. Hij hoeft niet bang te zijn voor de koningen die tegen hem ten strijde trekken. Sterker nog, Efraïm, zo zegt Jesaja, Efraïm is een andere naam voor Israël, zal over 65 jaar niet eens meer bestaan. En tot die tijd zullen de koningen van Syrië en Israël elk koningen van hun eigen hoofdsteden zijn en niet van Jeruzalem. Dat is de betekenis van wat er staat in Jesaja 7, want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Dat wil dus zeggen, deze twee koningen zullen koningen zijn in hun eigen hoofdsteden, maar niet in Jeruzalem. Ja, en dat is toch wel heel bijzonder als je wat hier gebeurt. Te midden van de absolute dreiging die er heerst, van twee rijken die optrekken tegen dat kleine landje Juda, komt de profeet van God met de boodschap dat hij niets te duchten heeft van de vijand, van zijn vijanden. De kust is dus blijkbaar veilig. Maar de profeet voegt er wel iets aan toe. Hij zegt, indien u niet gelooft, u zult geen stand houden. Voorwaar, u zult geen stand houden. En dat is een belangrijke uitspraak, want aan dat geloof zal het juist Agas ontbreken. Dat blijkt als Jesaja niet alleen met een bevrijdende boodschap komt, maar ook nog eens namens God een teken aanbiedt. Een teken, ja, dat is iets wat je op de aarde kunt waarnemen. Een gebeurtenis bijvoorbeeld, waardoor bevestigd wordt wat God heeft gezegd, zoals we dat hier ook zullen zien. Een teken, het is een extra bovenop het woord dat de Heere God heeft gegeven, dat je al op ontvangen hebt, het woord dat je al ontvangen hebt. Agas mag zo'n teken van God vragen. En hij mag vragen wat hij maar wil, uit de hoogte, uit de diepte, wat hij maar wil, en de Heere zal het hem geven. Maar ik zei al, Agas, die gelooft niet. En dat zien we ook terug in zijn reactie, want Agas weigert het teken. Hij wil geen teken. Met een vrome smoes werkt hij zich eronder uit. Hij zegt dat hij God niet op de proef wil stellen, maar dat is natuurlijk onzin. God heeft hem toch zelf een teken aangeboden, dan stel je hem toch niet op de proef als je hem om een teken vraagt. God heeft het hem zelf aangeboden. Maar Agas vraagt niet om een teken, omdat hij van God is losgeraakt. En dat lezen we ook in Koningen en de boeken Koningen en Kronieken. Agas is al heel lang van God losgeraakt. Agas heeft ervoor gekozen om de afgoden te dienen. En hij is daarin zelfs zo ver gegaan dat hij zijn eigen zonen heeft geofferd. Iets wat gruwel is in Gods ogen, waarvoor de volken uit Kanaan vooraf zijn verdreven. Agas heeft zijn zonen zelfs door het vuur laten gaan. En daarnaast lezen we in Koningen en Kronieken dat hij zijn vertrouwen op de koning van Assyrië heeft gesteld. Hij verwacht dat die koning hem zal redden. Hij heeft ook het altaar vanuit Damascus heeft hij een replica laten bouwen in de tempel van de Heere God zelfs. Agas is helemaal in de ban van de koning van Assyrië. En hij heeft grote verwachtingen van dat rijk en van de goden van Assyrië. En daarom weigert Agas om een teken te vragen. Maar ook al vraagt hij dan niet om een teken, hij krijgt er wel een. God zal er toch een geven, zegt Jesaja. En dat teken is als volgt. Een jonge vrouw zal namelijk zwanger worden. Zij zal een zoon baren en zij zal die zoon de naam Immanuel geven. Wie deze jonge vrouw is, dat weten we niet. Wie het kind is, weten we ook niet precies. Wel zal Agas de vrouw kennen. Misschien was het wel een van zijn bijvrouwen. Wie zou het zeggen? En als zij van hem een kind heeft gekregen, noemt zij dat kind Immanuel. Immanuel, dat betekent God met ons. Ja, dat is dus eigenlijk wel heel bijzonder. Dat te midden van alle dreiging en te midden van het ongeloof van Agas, deze jonge vrouw het geloof zal belijden dat God nabij is in de moeilijke omstandigheden, in de moeilijke tijden waarin Juda nu verkeert. Dat is het teken, te midden van de dreiging. Te midden van de dreiging is er een vrouw die met de naam van haar kind belijdt dat God nabij is. En wat dat dan uiteindelijk betekent, dat betekent dat de andere koningen dat de andere koningen, die andere twee koningen die nu zich naar Juda zijn gekomen, dat die koningen ook weer uit Juda zullen verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat het gevaar daarmee is geweken, want de koning van Assyrië, op wie Agas vertrouwt, die zal Juda in het nauw brengen. Die zal Juda aan de rand van de afgrond brengen. Maar te midden van deze omstandigheden beleidt een jonge vrouw met de naamgeving van haar kind dat de Heere nabij is. En ten diepste dat zij het van hem verwacht. En dat hij haar houvast biedt in de dreiging. Een totaal andere houding dus dan van Agas. Ja, en daarmee komen we bij de vraag wat dit Bijbelgedeelte ons te zeggen heeft. En allereerst komen we dan bij het teken zelf. Want de woorden die Jesaja hier uitspreekt, kennen de meeste van ons ook wel uit een ander verband. Het is ook niet voor niets dat we juist op deze dag, vandaag, bij dit Bijbelgedeelte stilstaan. Het is eerste advent. We leven toe naar het feest van de geboorte van Christus. En in het evangelie naar Matteüs wordt dan naar deze Bijbeltekst, naar deze woorden uit Jesaja verweven als er staat: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En die woorden in Matteüs die zijn een onderbouwing van het feit dat de Heer Jezus uit een maagd geboren is, zonder tussenkomst van een man. Ja, dat is in tegenstelling tot de vrouw over wie het in Jesaja gaat, waar het wel om een jonge vrouw gaat die in verwachting is geraakt door een man. Maar bij Maria, zo weten we vanuit het evangelie, is dat niet zo. Uit haar is Gods Zoon geboren. Uit haar is God mens geworden. God als mens onder de mensen. God onder de mensen. God met ons. Deze woorden: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. Ja, die gaan over het heerlijke wonder van de menswording van Christus, de menswording van God. En ze bepalen ons daarbij hoe nabij God ons kan en wil zijn. Dat hij zelfs in onze menselijke misère wil komen om ons daaruit te verlossen, om de heerlijke hemel te verlaten en in het midden van ons bestaan te komen. Dat hij zelfs de gelijkheid van ons zondige vlees heeft aangenomen, zegt de apostel Paulus. Zo is Christus in ons midden gekomen, in ons bestaan, in dit menselijk bestaan, ons menselijk bestaan. En zo is God bij ons komen wonen. En zo wil hij ook bij ons zijn. Jezus is daar het getuigenis van, dat God bij ons wil zijn. Dat hij ons niet op een afstand wil houden, maar dat hij dicht bij ons wil zijn. Om ons te verlossen natuurlijk ook, om ons te bevrijden, maar ook om bij ons te zijn. Dat we weten mogen dat we niet alleen zijn. Natuurlijk ook om ons te verlossen, want ja, hij komt niet alleen in onze misère om ons daarin te laten zitten. Hij komt ook om ons daaruit te halen. Dat is ook zijn diepste verlangen. En als het gaat over de misère, dan denken we natuurlijk allereerst aan onze zonden. Het kind in de kribbe wordt het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde die, zoals het avondmaalsformulier zegt, de oorzaak is van al onze honger en kommer. En Christus is mens geworden om die weg te nemen. Hij wil de springader van al onze ellende. Ook van de ellende waar we nu in zitten, de zonde. Hij wil die springader dempen met zijn eigen lichaam en bloed. En daardoor is de weg tot God weer vrijgekomen. En mogen we leven als Gods kinderen. We kunnen juist daardoor heel dicht bij God zijn, omdat Jezus de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. Omdat hij mens is geworden in onze plaats en onze zonde heeft weggedragen, kunnen wij dicht bij God zijn en kan God dicht bij ons zijn. Er is niets meer dat ons van God kan scheiden door de liefde van God in Jezus Christus. Zodat de apostel Paulus zegt, nog hoogte, nog diepte, nog dood, nog leven. Je zou ook mogen zeggen, nog koude, nog hittegolf, nog NAVO, nog Rusland, nog wat dan ook, ziekte en zorg. Niks kan ons scheiden van de liefde van Christus die er, van de liefde van God die er is in Christus Jezus. God is bij ons, ook in onze benauwde omstandigheden, ook in de dreiging waarin wij leven. God is bij ons. Daar mogen we van verzekerd zijn. Wij staan niet alleen in deze wereld. Wij zijn niet aan onszelf overgegeven. Daar ligt een diepe troost in. En natuurlijk, de troost is ook daarin dat we ook mogen weten dat het lijden en het dreigen, de dreiging van deze tijd, ook maar tijdelijk is. We mogen uitzien naar een eeuwige heerlijkheid. Advent is ook verwachtingstijd van, van dat wat komen gaat. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Het wordt ons allemaal geschonken en alleen op deze manier geschonken door de Heer Jezus Christus. God met ons, daar ligt een diepe troost in. In Jezus schenkt God ons, hou vast, te midden van alles wat er gebeurt. Hij, God is bij ons. De tweede vraag die het tekstgedeelte ons stelt is, hebben wij dat vertrouwen dan ook in de Heere? En willen wij hem dat vertrouwen ook geven? Dat hij bij ons is, ligt daarin ook ons hou vast. Gefundeerd in het geloof dat Jezus ons met God heeft verzoend en samengebracht. Dat we kinderen zijn van de Vader die zijn Zoon gezonden heeft om ons met hem te verzoenen. Vertrouwen we dat we zo ook in deze tijden van dreiging en onzekerheid bij God geborgen mogen zijn, dat hij bij ons is. En de vraag is niet of dat zo is, maar de vraag is of we dat willen geloven. Of we daaraan willen. Jesaja zegt tegen Agas, als je niet gelooft, dan zul je geen stand houden. Dan heb je inderdaad ook, om het zomaar eens te zeggen, geen been op te staan, om op te staan. Dan blijft er niks voor je over. Dan is het onheil, dan ligt het onheil voor je klaar. Maar door het geloof ontvangen wij wat God ons wil geven, namelijk zijn nabijheid. Hij wil bij ons zijn, daar ligt het niet aan. Het is al aangrijpend om te zien hoe Agas God van het lijf weet te houden en hem zelfs afwijst en ook een teken afwijst. Agas wil er niet aan. Wat zit u en jou en mij in de weg om te aanvaarden dat God bij ons wil zijn? Wat voor hindernissen werpen wij op om God toe te laten in ons leven en ook toe te laten in onze angsten en onzekerheid? Wat voor voorwendsels hebben we? Wat voor dingen brengen we tegen hem in? Dat we toch niet dat diepe vertrouwen in God hebben. Of hem dat niet geven. Het is aangrijpend om te zien dat Agas, terwijl hij toch te midden van al die ellende, zomaar een profeet bij hem op de stoep komt staan en zegt van, joh, je hoeft niet bang te zijn en je mag ook nog een teken vragen. En Agas zegt van, nee, maar dat hoeft voor mij niet. Maar het is makkelijk om op Agas af te geven, maar hoe zit het met ons? Hoe open zijn wij naar Gods nabijheid? Hoe open staan wij voor wat God aan ons wil geven? Wij hebben veel meer. Wij hebben het getuigenis van Christus die gekomen is om zondaars zalig te maken. Was er in die tijd een teken van een vrouw die haar zoon Immanuel noemt? Wij hebben het teken van Christus, van God zelf. Ja, dat is eigenlijk geen teken meer. Dat is God zelf in ons midden die het zegt, Immanuel, ik, God met ons, ik wil bij u zijn. Dat is het tweede wat ons in dit gedeelte gedeelte ons mee confronteert. Van, ja, aanvaarden wij ook wat God ons geven wil in geloof? En het derde wat deze geschiedenis ons leert is, laten we in onze manier van leven ook dat geloof, ook door dit geloof bepalen. Ik denk weer even aan de jonge vrouw over wie Jesaja profeteert. Zij noemt haar kind Immanuel. En daarmee geeft ze eigenlijk een statement af. Een statement in een omgeving die niets van dit geloof wil weten. Door haar daden wordt haar geloof in God zichtbaar. En haar vertrouwen in God. En hoe zit dat bij u, bij jou en bij mij? Wat merken de mensen ervan in deze onrustige tijd? Dat wij christenen zijn. Dat wij geloven dat God bij ons is. Dat wij... Wat merken de mensen ervan? Aan een anker, aan vastigheid. Dat we ons leven niet willen laten bepalen door de dreiging en door de angst die er in de samenleving, in de wereld is. Maar dat we juist vertrouwen hebben, ook in de toekomst. Dat we ook weten dat er een betere toekomst komen zal. Dat God daar zelf ook voor zal zorgen. En blijkt dat dan ook uit onze manier waarop we ons opstellen? In wat we doen, in wat we zeggen? Gaan wij anders met elkaar om? En met de mensen om ons heen om? Ik zou willen zeggen, zijn wij zelf zo tekenen in onze tijd? Dat mensen zeggen, kijk, daar geloven ze dat God met ons is. Daar mogen we weten dat we niet alleen zijn. Daar geloven ze dat we niet alleen zijn. En daar geloven ze dat het ergens naartoe gaat. Ook al lijkt het hier nergens naartoe te gaan. Zijn wij ook zelf zo tekenen in onze tijd. Onze tijd heeft er behoefte aan. Mensen zoeken naar houvast. De laatste tijd hoor je juist dat veel jongeren weer belangstelling krijgen voor het geloof. Ze zijn onder andere op zoek naar vastigheid, te midden van alle onzekerheid in de wereld. Op zoek naar de zin van het bestaan. En ze komen weer naar de kerk om daarnaar te zoeken. En wat vinden ze dan bij ons? En wat laten wij hun dan zien? We worden geroepen als gemeente van Christus om in geloof, in woord en daad te tonen dat God met ons is. Dat we verwachting van hem hebben. Ook voor de toekomst. Dat er een betere toekomst zal komen. Dus er is en blijft altijd hoop. Deze geschiedenis leert ons ook in ons handelen en onze opstelling te getuigen van ons geloof in God. Dat is onze taak in deze dreigende wereld. In deze wereld die roept om het getuigenis van Gods vertrouwen. In deze dreigende wereld waarin God zelf ons roept om hem te vertrouwen. Waarin hij ons verzekert dat hij bij ons is en bij ons blijft. Want Jezus Christus, hij is Immanuel, God met ons. Amen. Wij zingen lied 114, de versen 1, 2, 3 en 4. Laten we samen danken en voorbeden doen. O God van alle genade, ja, zo mogen we u toch noemen. U die rijk bent in barmhartigheid, Heer, overvloed van genade en liefde. U die, Heer, in onze duisternis gekomen bent en komen wil om ons daarin te verlichten met uw nabijheid en met uw redding. Wij loven en prijzen uw naam. En wij bidden u ook dat wij steeds op u gericht mogen zijn. En zo, Heere, ons houvast in u mogen vinden. Te midden van alle dreiging die we natuurlijk ook voelen en ervaren. En waar we ook steeds mee geconfronteerd worden. Heer, maar u bent ons houvast. Allereerst doordat u alleen al bij ons wilt zijn. Maar ook dat u ons verlossend nabij bent. Verlossend ook van onze eeuwige honger, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk onze zonde. Ja, zo verzoent u onszelf met u en mogen wij vanuit uw liefde leven als uw kinderen. Dat is, Heere, waar we ons steeds weer van bewust mogen zijn en moeten zijn. En ook steeds weer van doordrongen moeten zijn, van de rijkdom die dat met zich meebrengt. We zijn ons daar zo vaak niet van bewust door alles wat er op ons afkomt. Heere, daarom danken we u dat wij hier vandaag samen mochten komen en vanmorgen en vanavond uw woord mochten horen en u zo onze aandacht en ons geloof weer op u richt, Heere, dat om het te versterken, om ons te bemoedigen en om ons te vermanen als dat nodig is, opdat we ons van al onze heilloze wegen, dat we al onze heilloze wegen verlaten en zo alleen de vaste weg, de weg van het behoud mogen gaan achter Christus aan. Heer God, wij danken u. En wij danken u dat wij zo ook vanuit het geloof van uw vaderlijke liefde voor elkaar mogen bidden. En zo bidden we u ook voor Jan Stichter en zijn zoon John als zij morgen naar het ziekenhuis moeten voor de operatie. Heren, gedenk hen, zegen de operatie. Neem hen beide in uw hoede, Heren, en laat zo Jan erdoor mogen opknappen en John ook snel weer mogen herstellen van de ingreep. Heer, geef zo dat u ze beide zult sparen en bewaren ook voor elkaar, maar ook voor hun moeder en andere gezinsleden. Wij dragen hen van harte aan u op. Wij bidden ook voor Nico Beekman. Wij danken u, Heren, voor het feit dat hij ook zo voorspoedig mag herstellen. Heren, gedenk hem daarin ook. Geef hem ook verder kracht tot herstel en zegen hem ook zo, ook met geduld, om ook zodat hij ook in alle geduld dit herstelproces mag ondergaan. Ja, omdat het toch ook zo vaak ook weer allerlei weer dingen liggen die zo weer gedaan kunnen worden. Maar Heere, geef ook dat hij daar de rust voor mag vinden, dat hij ook echt tot rust mag komen. Dan bidden we ook voor Annemarie Bogaert. We dragen ook haar aan u op en bidden u dat ze een goede tijd in de herberg mag hebben. Dat ze daar ook echt dat ze daar ook energie mag krijgen. En dat ze opgebouwd mag worden. Heren, gedenk haar zo. En wil ook haar gezin gedenken. Haar man en haar kinderen, Heren, in deze intensieve tijd. Deze ook moeilijke tijd. Wil zo ook voor hen zorgen. En bij hen zijn. Immanuel, God met ons. Ja, dat geldt ook in deze omstandigheden. We willen u ook bidden voor Wilke en Marlies den Hertog en uw kinderen. We danken u dat Wilke vandaag is bevestigd. En we vragen ook om uw zegen over het gezin in Limburg. Dat ze daar snel hun plek mogen vinden. En we bidden ook om uw zegen over de bediening waar u hen gesteld hebt. Ja, dat het evangelie ook gezaaid mag worden en dat het ook vrucht mag dragen. Dat mensen ook daar het licht mogen zien. Het licht van Jezus Christus. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Bidden we u ook voor de wereld waarin wij leven. Een dreigende wereld, een wereld vol van dreiging. We zien het in het journaal, we zien de natuurrampen, we zien de oorlogen en allerlei andere dingen. De onzekerheid ook van het bestaan. Heren, wij bidden u ook voor de mensen die getroffen zijn door de verschrikkelijke natuurrampen in Zuidoost-Azië. We denken ook aan de verschrikkingen die gaande zijn in Soedan, in Darfur. We bidden u ook voor de mensen daar. We bidden ook dat er een einde komt aan die vreselijke strijd. We denken ook aan de oorlog die tussen Rusland en Oekraïne. Ook daar worden zoveel mensen om het leven gebracht. Heren, geef ook dat daar een einde aan mag komen. Heren, en zo zijn er vele brandhaarden waar wij soms niet eens de naam weten, maar u ziet het allemaal, Heren. U kent de nood. We denken ook aan de spanningen in het Midden-Oosten, in Israël, in de Gazastrook. Heren, ontferm u alstublieft. En zegen ook degene die verantwoordelijkheid dragen, de leiders, de wereldleiders. Maar ook de lokale autoriteiten, geef dat ze dat tot eer van uw naam en tot heil van de mensen mogen doen voor wie u ze verantwoordelijk gemaakt hebt. Heren, en laat zo ook uw heil op die manier bij de mensen mogen komen. We denken ook aan de kabinetsformatie in ons eigen land. Heren, als er gepraat wordt over een nieuwe regering, we bidden ook dat daarin de uitkomst daarvan mag zijn dat er een regering mag komen die tot eer van uw naam en tot heil van ons volk haar werk mag verrichten, haar taak op zich mag nemen. En wij bidden u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie over het rond van deze aarde. We vragen om uw zegen daarover, over allen die zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen. En we vragen u ook, laat het zaad van het evangelie rijkelijk gezaaid mogen worden, overal, over het rond van deze aarde, onder alle volken, onder Jood en Heiden. En ook hier, Heren, in ons eigen land, we bidden u dat het vrucht mag dragen, onder jong en oud. We bidden u ook, als er sprake is van mensen die zoekend zijn, dat ze ook het heil mogen vinden. En wij vragen u of wij ook zelf een plek mogen zijn waar mensen dat heil mogen vinden. Dat wij ook, Heren, dat wij ook in staat zijn om mensen op te vangen, om zoekers op te vangen. Wilt u ons daarvoor zelf ook wijsheid en geloof en vertrouwen geven? Intussen danken we u ook voor het geloof dat er mag zijn, Heren. En voor het geloof dat ook tot uiting mag komen in de manier waarop wij kerk mogen zijn in deze stad. Zo komen wij tot u, Heren, met al onze gebeden en met onze dank. We vragen u, ga met ons van hier de nieuwe week in. Neem een ieder van ons in uw hoede. We vragen dit alles van u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Wil ik nu de collecte bij u afkondigen. De gaven worden gevraagd voor de diaconie, voor de pastoraat in de eigen gemeente en de verwarming van de kerk. Kunt u gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Ons slotlied is lied 113 en daar zingen we alle versen van. ontvangt er nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.